Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Tiro di Tevez, la palla in rete, la Juventus è in vantaggio, al numero 19 secondo tempo con Carlos Tevez.
Auch eine schöne Eckenvariante. Özil, Tor!
Ancora Messi. Ja, wat later dan gewend, maar de nieuwe FC Buitenland is daar. We hadden wat problemen met de opnameapparatuur. Een stagiair was te overijverig en haalde de eerste frustraties van Quincy eruit. Maar we zijn bij elkaar gekomen hier om 9:30 s'avonds. Want ik wil toch nog een klein beetje van die frustraties met jullie delen als publiek. Gisteren was natuurlijk Manchester United tegen Arsenal. Quincy tegen Martijn. En we hebben één overduidelijke winnaar. Is het niet, Martijn?
Ja, zeker één overduidelijke winnaar. Verdiende winnaar. Mooie winnaar. Ja, wat wil je nog meer? Eindelijk is die vloek verbroken van niet winnen bij ploegen uit de top 6. Van niet winnen op Old Trafford. Dus ik kan alleen maar voorstellen dat Quinn daar ook gewoon hartstikke blij mee is.
Nou.
Quinn, kom er maar in.
Ja, kom maar in. Ik zeg u eerlijk, ik ga de luisteraars even meenemen in mijn hele ervaring van afgelopen derby.
Weet je het zeker?
Ja, ze moeten me pijn voelen, weet je. Ik zat op de bank. Biertje erbij. Martijn heeft op Twitter uitgedaagd. Vrienden van mijn groep zijn uitgedaagd. Ik heb gezegd, zodra ik die opstelling zie, weet ik wat het gaat worden. Opstelling komt uit. Ik dacht, oké. Ik had een bepaalde visie bij die opstelling. Die de coach waarschijnlijk niet had. Want het ging helemaal fout. De wedstrijd begon. Manchester United deed helemaal niks. Ik kan er nu zelf nog boos van worden. Gewoon ook weer. Het is gewoon totale onkunde van de coach. Die gewoon denkt van, hey, weet je wat? We zijn aan de aanvallende hand in de tweede helft. Laat mij Fred eruit halen en Matić erin zetten. Een uitstekende wissel.
Hij wilde nog minder snelheid in de wedstrijd brengen. En dat is hem goed gelukt.
Ja, je hoort het ook gewoon in mijn stem. Precies wat Martijn het zei. 5 jaar duurde het voordat Arsenal kon winnen uit bij een top 16. 5 jaar. 5. Je kan een kind maken, dat kind kan al praten, kan fan worden van Manchester United en nog steeds... Gewoon, ja. Ja.
Rustig, Quinn, ja, rustig.
Nee, en Pogba deed ook helemaal
maar niet. Is het nu all out voor jou?
Ja, ik ben het wel steeds meer aan het zeggen gewoon. Want die tactiek staat gewoon nergens op. Pogba is helemaal uit vorm. Begint, behalve de Champions League, begint hij op de bank in de Prem. Komt hij erin, speelt hij lekker. Tegen Arsenal, weet je wat? Laat hem gewoon starten, joh. Tuurlijk. En dan gaan we ultra verdedigend spelen in ons eigen huis. We hebben thuis nog geen één wedstrijd gewonnen dit seizoen. De laatste 6 wedstrijden hebben we niet eens gewonnen.
Ja, je zegt natuurlijk Pogba deed helemaal niks, maar dat is niet waar. Hij gaf nog een penalty weg.
Ja, dat klopt. En dat deed hij ook natuurlijk op de slimste manier mogelijk. Want de speler ging helemaal buiten de 16. Dus wat doe je dan als hij bijna buiten de 16 is? Dan trap hem nog in de 16. Ja, hij heeft toegegeven dat hij dat hij heel stom was en zo. Zijn teamgenoot backeren, maar even serieus. Ik speel 4e klas op zaterdag. En ik weet dat je daar een mannetje niet gaat trappen.
Nee. Ik snap de frustratie. En we waren vanmiddag even bang of we de oprechte frustratie nog wel konden terugkrijgen. Met grote afstand. En dat we elkaar niet in de ogen konden kijken. We zijn er volgens mij wel redelijk weer.
Ik ben ook serieus gewoon weer boos geworden.
Ja, daar ben ik dan in ieder geval nog wel heel blij in dat we dat in ieder geval niet hebben hoeven faken. Als Arsenal-fan moet deze wedstrijd natuurlijk heel anders zijn geweest.
Ja, zeker. Het was geen hoogstaande wedstrijd. Van beide kanten niet echt. Maar eigenlijk vanaf het begin was Arsenal gewoon de bovenliggende partij. Wat ik niet verwacht had op voorhand. En er waren een paar spelers bij Arsenal die echt goed speelden. Thomas liet echt zien waarom hij een aanwinst is. Dankzij hem, denk ik, ging Elneny ook ineens goed voetballen. Nou, heeft hij nog nooit gedaan. Gabriel was weer fantastisch. Dus eigenlijk de twee top aankopen hebben het uitstekend gedaan. En de mensen waarvan je het meest zou verwachten, zeg maar de mannen voorin, Aubameyang, Willian, die waren redelijk onzichtbaar eigenlijk. Dat vond ik wel opvallend.
Ja, ik keek hier natuurlijk naar als een neutrale kijker. Nou ja, er zat natuurlijk wel enigszins iets bij, aangezien ik natuurlijk met jullie de podcast opnam. Maar voor mij was het toch vooral een wedstrijd tussen twee topteams, die dan op de nummer 13 en 15 staan. Dat is natuurlijk redelijk gechargeerd met het aantal wedstrijden wat ze nog te goed hebben. Maar het was niet goed van beide kanten, niet echt, toch?
Nee, het was zeker niet goed van beide kanten. Als je kijkt naar wat Manchester United de afgelopen 2-3 weken had gedaan, maar 2 weken eerder gezegd, buiten Chelsea om, was het gewoon lekker. Winnen van Paris Saint-Germain in de Champions League, Leipzig vernederen in de Champions League met 5-0. Dan denk ik, het is gewoon naar huis. Gaan we Arsenal ook eventjes een pakje laten zien, want Arsenal was verre van een team in topvorm de laatste weken. En dan denk je van, weet je wat? We gaan gewoon niks doen. Gewoon, ja.
Ja, dat. Ik kan me de frustratie wel voorstellen. Spektakel werd het dus niet in het Manchester United stadion. Bij Aston Villa tegen Southampton was er in ieder geval alweer een stuk meer spektakel te bemerken. Dat werd uiteindelijk 3-4 voor Southampton. Houden jullie dan een team als Southampton de laatste weken dan weer wat meer in de gaten?
Ja, op zich wel. Het is wel dat er nu eigenlijk elke week of elke paar weken ineens een team is in de Premier League wat het heel goed doet. Wat dan weer de nieuwe verrassing is. Nou ja, nu is het Southampton. Aston Villa was het eigenlijk eerst. Everton is nu ook een beetje aan het kwakkelen, maar was ook een ploeg die we in de gaten gingen houden. Ja, Southampton lijkt weer de nieuwe hot club te zijn in de Premier League. Leuke spelers, Ward-Prowse, Ings. Al werd het nog even spannend. Nou ja, even spannend. Ze stonden 4-0 voor en in de laatste minuut scoorde Aston Villa ineens nog 2 keer.
Ja, dat ging ineens heel snel. Aston Villa, de 4-0 was enigszins vertekend, want zo slecht was Aston Villa helemaal niet. De tweede helft kreeg Aston Villa nog best wel wat kansen. Ik denk al hadden ze eerder gescoord, had misschien zelfs echt een knotsgekke uitslag kunnen worden. Maar het team van Hazenhüttl ziet er best wel goed uit, aanvallend. Is dit dan ook een team wat kan gaan verbazen over de rest van het seizoen? Of is de selectie dan toch te smal?
Ik denk dat de selectie wel te smal is daarvoor. Ze hebben wel het voordeel van wat we elke week hier benoemen tijdens de podcast, van het intense schema van alle andere ploegen, waar Southampton dan geen last van zal hebben. Maar uiteindelijk, ze hebben een paar leuke spelers, zoals James Ward-Prowse, die 2 vrije trappen perfect inschiet. Ik kom net van de voetbaltraining, heb het geprobeerd na te doen. Nou, kan jullie vertellen dat er misschien 2 ballen ingingen. En de overige 18 gingen allemaal over, naast. En ik heb een beetje last van mijn enkel. Dus ik zou het niet aanraden om mensen te doen. Maar het is echt heel krap hoe die ze allemaal inschiet. Met Danny Ings, ja, die was vorig seizoen on hot fire. Met al zijn doelpunten die hij had. Trekt ze nu ook aardig door. Van wat toch wel verwacht was om een middelmatige speler, een spits te zijn, begint het toch wel een hoe zeg je dat? Gewoon echt een gelauteerde aanvaller in de Premier League.
Ja, dat daar verbaasde ik mezelf ook over. Maakte natuurlijk ooit de overstap naar Liverpool. Ik denk dat dat net te hoog voor hem gegrepen was. Maar bij Southampton laat hij wel zien dat hij zijn goals kan maken. En het was voor mij altijd een spits met 10 tot 15 goals. Maar stiekem vorig jaar natuurlijk 21, 22 goals gemaakt. En hij is weer op weg om naar zo'n aantal te gaan. Dan kregen wij ook de vraag van Ruben de Lange. En die ligt een beetje in het verlengde van deze vraag. Welk team maakt in de Premier League tot nu toe de meeste indruk bovenin? Hmm. Martijn.
Goeie vraag. Ik moet toch Tottenham zeggen.
Ja, dat doet pijn als Arsenal-fan.
Ja, dat doet zeker pijn. Maar we hebben het een paar weken geleden ook al over gehad. Dat zij echt best wel gewoon een zieke aanval hebben. En voor de rest ook gewoon een goed team. Een goede trainer. Ja, ze staan tweede nu. En het lijkt allemaal redelijk op de rit te zitten daar.
Ben je dan zo bang voor Tottenham dat het misschien zelfs tot een prijs kan leiden?
Een prijs voor Tottenham?
Ja, ja, dat gebeurt daar niet. Ze kennen dat woord niet. Ze weten niet hoe ze het moeten spellen.
Ik snapte het de vraag al zo lang geleden. Nee, nou ja, weet je, laat ze de League Cup winnen of zo. Kan mij het schelen. Maar ze moeten geen kampioen worden en andere gekke dingen gaan doen natuurlijk. Nee, het is meer, ik vind hun misschien nog wel het meest constant van de ploegen die nu in de top 6 staan. En omdat Beelden nu ook nog bij komt.
Ja, ben je daarmee eens, Quinn?
Ja, een van de meest content teams dat wel. Bill heeft gescoord. Dus eindelijk weer sinds het laatste wedstrijd, toen ze afscheid komen, scoorde. Komt hij nu weer. Sowieso is een van de gevaarlijkste aanvallers van de Prem. Maar ik moet toch steeds mijn geld zetten op Liverpool, die het toch wel met zoveel blessures en COVID-gevallen, dat ze toch wel stabiel gewoon zijn gebleven. Uiteindelijk toch wel. Ze kregen een pak rammel van Aston Villa, maar voor de rest hebben ze gewoon zeer stabiel wedstrijden uitgespeeld. En staan nu ook bovenaan. En ik hoop niet dat ze het gaan winnen. Maar ik ben wel best wel verrast dat ze het nog steeds zo goed doen.
Ja, ik denk dat voor veel fans. Nou ja, ik zei het volgens mij vorige week. Die overwinning van Aston Villa heeft een beetje een vertekend beeld gecreëerd omtrent Liverpool. Uiteindelijk hebben ze voor de rest gewoon alles gewonnen. En dat gaat niet makkelijk. Tegen West Ham was het niet makkelijk. Tegen Sheffield was het niet makkelijk. Dus dat is wel echt veranderd ten opzichte van begin vorig jaar. Alleen, ze staan wel gewoon weer eerste. Ze winnen hun wedstrijden in de Premier League. Ze winnen hun wedstrijden in de Champions League. En de nieuwe jongens, Thiago Alcantara in het begin dan, Diego Jota, die begint nu ook zijn goals te maken. Ja, dat is toch best wel top.
Ja, maar je noemt nu ook wel een paar tegenstanders op, hè? Sheffield hebben ze gehad, Everton, Aston Villa, Arsenal, oké. Okay. Dat is nog topploeg natuurlijk die ertussen zit. Maar ja, het is absoluut. Nog geen loodzwaar programma. Ik bedoel, ze krijgen nu dit weekend City uit. Dan moeten ze tegen Leicester de week daarna. Ja, dan moeten we nog maar even zien of het dan nog steeds allemaal zo soepel gaat.
En buiten de...
Of buiten soepel, de... trouwens, het gaat helemaal niet soepel. Maar of ze dan nog steeds bovenaan staan.
Ja, precies. Ja, want het is natuurlijk het jaar van de gekke uitslagen. Het jaar van de teams die boven komen drijven, wat we niet echt verwachten. De Everton, Southampton, Wolverhampton, Aston Villa en Leicester staan allemaal in de top 8. Is er één van die clubs waarvan jullie denken, die kunnen zomaar een Champions League plekje pakken?
Nou, ik denk het eerlijk gezegd niet. Ik denk ik hoop Manchester United wel een beetje naar boven gaat, maar ik denk dat Chelsea en City, Die kunnen wel omhoog komen, waardoor die anderen dan net eronder kunnen komen. En wellicht een Europa League plek zouden kunnen pakken. Europa League denk ik wel dat het zou lukken, maar de Champions League is iets te hoog gegrepen voor de teams. Maar ja, ik zeg het eerlijk, we hebben allemaal van tevoren gezegd wat het zou gebeuren in dit seizoen in alle competities. En er is bijna niks van uitgekomen, dus we zullen het zien.
Ja, dat is zeker waar. Martijn, jij wel een gevoel dat een Everton per ongeluk een Champions League kan pakken of een Wolves?
Nou, op zich, ik denk dat die strijd op plek 4 nog wel redelijk open is. Ik schat in dat Liverpool, Manchester City en Tottenham of Chelsea die top 3 plekken gaan pakken. En misschien dat als er dan een ploeg behalve Arsenal United en een van die ik net opnoemde nog mee kan doen, dan ja, of Leicester of Everton. Ik zie Southampton en Wolves, Aston Villa, denk ik niet dat die het heel lang vol gaan houden.
Nee, ja, mijn enige hoop is nog een beetje op Wolves van de drie namen die er buiten vallen. Dus Leicester, Everton en Wolves. Ik ben wel fan van het project.
Ja, oké, maar dat is hoop.
Dat is waar. Nee, daar heb je gelijk in.
Wat denk je dat ook echt mogelijk is?
Nou, ik schat het ook niet onmogelijk in, omdat ik vind dat ze een vrij brede selectie hebben. Die Ait Nouri, die ze er nu weer bij hebben gehaald, dat is ook een hele goede voetballer, hele goede back. Ik vind de voorhoede vind ik gewoon indruk maken. En Adama Traoré kunnen ze gewoon dus op de bank houden. Dat middenveld met Neves en Gao Moutinho, ja, dat is echt gewoon solide. Dus ik vind hun kern van 14 mensen wel echt heel erg goed. En zij spelen niet op in Europa. En ik denk dat richting het einde van het seizoen ze echt veel punten kan gaan opleveren.
Ja, nou ja, daar zit zeker wat in.
Ja, ik denk dat. Moeten we nog heel even stilstaan bij het optreden van Hakim Ziyech?
Nou, we kunnen het wel even benoemen. Het was zijn eerste basisplek in de Premier League. Nadat hij al eerder een basisplek heeft gehad in de Champions League. Waarbij hij ook scoorde. Deed dat nu ook weer in de Premier League. Een heel mooie goal. Gewoon ingeschoten, keeper met verkeerde been. En hij gaf natuurlijk ook weer, zoals we dat van hem kennen, een assistje op Timo Werner. Dus als hij het zo door kan trekken, dan is hij sowieso een vaste basisklant bij Chelsea. En ik denk dat we nog veel meer van hem gaan zien.
Martijn, denk je dat... Dat denk ik trouwens ook. Martijn, denk jij dat Hakim Ziyech uiteindelijk het verschil kan gaan maken bij Chelsea? Of is dat dan te hoog gegrepen?
Nee, dat is zeker niet te hoog gegrepen. Zo'n fantastische voetballer. Een jongen die echt voetbal ademt. Ja, nee, die kan zeker het verschil maken. Daar gaan ze daar helaas, als Arsenal-fan zijn, heel veel plezier aan beleven, ben ik bang.
Ja, dat is denk ik de algemene concessie van de FC Buitenland podcast. Ik gun Hakim Ziyech alles van de wereld.
Maar Chelsea niet.
Dus dat is iedere week weer een struggling als ik de beste man zie scoren.
Ja, laten we dan hopen dat hij het heel goed doet en dat hij gewoon heel snel naar een leukere club gaat.
Ik sluit me hier volledig bij.
See ya.
Hola, hola.
Het was niet alleen een teleurstellende avond voor Quincy. Het was ook een teleurstellende avond voor Koeman. Koeman wist namelijk niet te winnen van Alaves. En dat brengt hem toch misschien wel in grotere problemen dan je op het eerste oog zou denken. Want ja, uiteindelijk staat Barcelona 12e met 8 punten. Moet Koeman zich zorgen gaan maken, Quinn?
Nou, ik denk het wel een beetje. Want we zeiden van het begin, zei ik van ja, hij blijft zeker wel tot het einde van het seizoen. Maar als je nu kijkt, ook hoe ze het wil tegen Alaves. Hij kiest toch ervoor om Ousmane Dembele op te stellen. En je zag het al voornamelijk in de eerste helft dat hij gewoon... Hij had een paar leuke acties, maar als hun een blok gaan zitten achterin, dan heb je wat meer dat korte aannemers doorspelen, dat heeft hij niet. En dan zag je ook in de eerste helft dat er zo vaak balverlies leiden, dat je gewoon denkt van, ja, je staat eigenlijk gewoon met 10 man te spelen. En dan is het wel aan Koeman om de cojones te hebben, om hem dan gewoon eruit te halen. Want het was, ze speelden bij vlagen dat wel, dat je denkt van, oké, ze kunnen wel wat, maar het was gewoon niet goed genoeg. En als je dan zo als Koeman zijnde, dan de hele wereld kijkt naar je en dan sta je 12e, dan gaat het niet heel goed, nee.
Nee, ik denk dat ook een beetje het probleem was. Je merkte heel erg in Barcelona, ze probeerden van alles, maar ze kwamen niet door die linies die heel erg kort op elkaar stonden. Alaves gaf nagenoeg geen ruimte weg. Was dat ook het probleem van zaterdagavond? Dat ze niet de ruimte konden vinden achter de defensie, Martijn?
Ja, is één van de problemen. Het spel is sowieso niet goed genoeg de laatste weken. Want laten we eerlijk zijn, die wedstrijd die ze wonnen van Juve was ook geen briljante wedstrijd eigenlijk.
Nee, dat was echt een topwedstrijd tussen twee gevallen toppers, in mijn optiek.
Klopt, ja.
In ieder geval in dit jaar, want het was een wat leukere wedstrijd, omdat er veel fouten in zaten en daardoor er relatief veel kansen kwamen. Maar van beide kanten was het niet goed.
Nee, ja, en je weet gewoon, Alaves gaat de boel dicht houden. Ja, dit Barcelona kan dat niet kapot spelen. Daar missen ze tempo voor, daar missen ze de diepgang voor. Daar missen ze misschien ook wel de spelers in vorm voor. Want...
Ja, je merkt ook op het moment dat Serginho Dest erin kwam voor Sergio Roberto, dat ze wat meer opties kregen en wat meer diepte kregen aan de rechterflank. Want Trincao is ook... Hij speelt iets dieper dan Griezmann, maar het is ook nog niet een vleugelflitser die heel veel diepte en gaten strekt. Nou ja, Ousmane Dembele speelde een hele ongelukkige eerste helft. Ja, is dat dan het verhaal van Barcelona? Gewoon niet de juiste spelers in vorm op dit moment?
Ja, het kan ook wel kunnen als je ziet dat Messi nog geen goal heeft geprikt als het geen penalty is. Dat is de man waar je het eigenlijk van moet hebben. En heeft dat te maken met dat hij eigenlijk weg zal gaan en uiteindelijk toch is gebleven? Wie weet. Misschien is dat een factor in zijn hoofd. Maar als je zogenaamd de beste speler van de wereld bent, dan moet dat gewoon kunnen. Ik ben er niet mee eens over, dat hoor je al. Maar het heeft zeker wel te maken met de mensen die op moeten staan op zulke wedstrijden. En dat gebeurt gewoon niet.
Ja, dat ben ik wel met je eens. Ik vind dat Messi echt heel weinig laat zien tot nu toe.
Ja, ik denk dat dat ook het moeilijke is. Want je ziet uiteraard nog wel zijn genialiteit. Alleen, het is niet een motivator. En dan heb je natuurlijk Zlatan of Cristiano Ronaldo. Die lopen op een bepaalde manier over een veld heen. Waardoor je ook als teamgenoot niet het gevoel hebt dat je enig moment kan verzwakken. Dat heb ik bij Messi dan weer totaal minder. Of is dat dan weer te romantisch geloof?
Nee, maar Piqué en Neto. Yes.
Ja, heeft dat daarmee te maken, denk je? Is dat eigenlijk Messi's schuld?
Nee, dat is ook een beetje ver, maar als je kijkt...
Ja, een beetje.
Als jij scherp bent, maakt niet uit. Mensen zeggen, ja, oké, Piqué moest de bal niet terugspelen op de keeper, op zijn verkeerde been. Ja, maar ja, als je die bal krijgt, dan trap je die bal al. Hoe lomp ook, dan trap je langs de zijkant. Dan ga je niet de bal tussen twee benen proberen aan te nemen. Dat is een klein beetje scherpte wat nodig is.
Ja, maar jij bent Ronaldo-fanboy, dus jij probeert zelfs dit nog in
nee,
de schoenen
het
van Messi schuld, te
maar nog steeds, het is gewoon... Voor Piqué, die hoort ook een leider te zijn achterin. Het is ook al 36 jaar oud. En die maakt nog steeds... Dat foutje was gewoon iets wat je verwacht van iemand die net begint. Even de keeper.
Eigenlijk kan Piqué toch niet meer?
Nee, kijk, dat is denk ik een van de meest opvallende dingen. Piqué gaf het vorig jaar aangegeven van... als ik niet goed genoeg ben, ben ik de eerste die Barcelona verlaat. En toen tekende hij bij tot 2024. Ja. Dus je kan hem is centraal in de verdediging niet meer vertrouwen. Maar naast het veld is blijkbaar ook niet meer. En dat is wel een probleem, want dat is echt een zwakke schakel. En zo hebben ze er wel meer. Busquets haalt ook zijn niveau niet meer.
Klopt.
Alba vind ik nog wel redelijk. Maar ze zitten natuurlijk midden in dat verjongingsproces. En dat maakt het voor Koeman ook niet makkelijker. Want er spelen een aantal hele leuke spelers. De Pedri vind ik fantastisch. Nou, Tricao vind ik een leuk spelertje. Ansu Fati natuurlijk. Maar er zit ook nog veel van het oude Barcelona in. Wat ik niet het gevoel heb dat nog een keer een La Liga of een Champions League kan winnen.
Nee, ben ik met je eens. Eigenlijk de spelers die je opnoemt zijn wel een beetje de kern van Barcelona de afgelopen jaren. Piqué, Busquets, Messi. Als die allemaal niet in topvorm zijn en je kunt je afvragen of ze daar ooit nog gaan komen. Dan heb je best wel een probleem. Zeker als je geen geld hebt om vervangers te halen.
Ja, en ik denk dat het probleem van Barcelona is.
En het probleem van Koeman.
Ja, nou ja, dat is het. Daar. Koeman heeft problemen, maar die zijn gelukkig nog niet zo groot als die van Sevilla. Overigens getipt door een van de host van de FC Buitenland podcast als titelkandidaat. voor.
Ja, vond ik ook raar dat hij dat zei.
Nee, lieg niet tegen jezelf, Martijn. Kom op.
Nee, oké, dat was ik inderdaad. Die zijn wel echt een beetje van het padje. In ieder geval in La Liga. 3 keer op rij verloren nu. En we hebben een lijstje hier met de stand. Dat doet Jaron, die print dat altijd heel lief voor ons uit. En daar staat Sevilla niet eens bij de eerste 13 op. Ik denk dat ook bewust gedaan is om mij een beetje te fucken door Jaron. Maar...
Het is niet bewust gedaan.
Nee, precies. Duidelijk. Ik weet niet wat er aan de hand is, maar dat is wel zorgelijk. Ik denk trouwens dat zij er minder slecht voor staan dan Barcelona, omdat zij structureel op de komende paar jaar, zeg maar, voor de komende paar seizoenen wel wat meer perspectief hebben met de selectie die ze hebben.
Qua inhoud van de selectie en qua
leeftijd,
van talenten
qua opbouw,
en leeftijden, ziet dat er iets gezonder uit. Maar de prestaties op het veld, ze hebben 6 keer gescoord en ze hebben 6 goals tegen gehad. Ik denk dat dat ook tegelijkertijd een beetje het verhaal is van Sevilla. Ze scoren heel, heel, heel erg moeilijk. In het midden hebben ze weinig creativiteit. En veel moeten van Ocampos en van de backs komen. Ja, als die dan niet thuiskomen of de tegenstander speelt kort op elkaar, met korte linies op elkaar, en ze moeten het zelf allemaal gaan creëren, dan hebben ze daar heel veel moeite mee.
Ja, en we kunnen natuurlijk weer hetzelfde riedeltje afdraaien. Hè? Die hebben tot ergens laat vorig seizoen, nou ja, tot anderhalve maand geleden nog tot in vorig seizoen gespeeld. Dus weinig rust gehad. En elke ploeg die dat gedaan heeft, daar zie je dat terug op een of andere manier.
Ja, maar als je ook kijkt naar de wedstrijd bijvoorbeeld, dan zie je gewoon, ze komen 1-0 voor. En dan hebben ze kans op de 2-0, die benutten ze niet. En dan, het lijkt een soort wet in het voetbal. Als jij kansen niet benut, dat de tegenstander dat ze wel gewoon gaat benutten. Zoals je al zag bij Atletiek. De speler kwam erin, die 1-1. Het was zijn eerste balcontact. De eerste balcontact, krijg je kort om gelijk. En dan bij de tweede heb je Iñaki Williams, die er ook net pas in komt. Geeft een hele goede assist, een voorzet met links. En die wordt er ingetikt. En het staat gewoon gelijk 2-1. Staat gelijk, voordat je door hebt, sta je gewoon achter. En dan is het super hard vecht om dan weer te gaan scoren, aangezien je kans toch niet afmaakt.
Ja, ik denk dat je daar best wel treffend het verhaal van Sevilla dit seizoen beschrijft. Ze hebben heel veel moeite om te scoren. En als ze dan scoren, hebben ze ook nog moeite om dat vast te houden. En niet de mentale weerbaarheid om dan weer terug te komen in de wedstrijd. Het lijkt op deze manier wel een lang seizoen te gaan worden in La Liga voor Sevilla. Een team waar we ook al wat eerder over gesproken hebben. Real Sociedad, daar kregen we ook een vraag over. Die staan op dit moment nummer 1. En de vraag van Lars van Genderen is: hoe lang blijft Real Sociedad meedoen bovenin? Martijn?
Nou, misschien nog wel een tijdje. Ik vind het een heel leuk team om naar te kijken. Niet zozeer omdat ze heel flitsend aanvallend voetbal spelen, maar er zit heel veel voetbal in. Ik heb ze van de week gedaan in de Europa League tegen Napoli. Hadden ze eigenlijk ook gewoon moeten winnen, die wedstrijd.
Ja, eens.
Waren ze bijna de hele wedstrijd de betere partij. Ja, er zit redelijk een idee achter. Ze hebben het vertrek van Ødegaard goed opgevangen. Ik denk dat zij nog wel een tijdje leuke dingen kunnen laten zien.
Ja, ik denk dat je het vrij treffend zegt. Een van de belangrijkste spelers van vorig jaar was Ødegaard. Daar hebben ze David Silva voor teruggehaald. Nou ja, qua kwaliteit lever je dan weinig in. Misschien, dus dat maakt niet zo heel veel uit. Oyarzabal is weer een jaartje verder. En je merkt aan alles dat hij zich wil laten zien voor de Europese top. Ook zondag weer belangrijk met de goals en assists. Waar ze eigenlijk vrij gemakkelijk winnen van Real Sociedad. Ja, dat, of van Celta de Vigo. Ja. Dat is ook best wel knap. Dat is best wel een kutploeg om uit tegen te spelen. Dus ja, het lijkt wel een mooi verhaal te worden. Ik vind, gaat dit mooie verhaal eindigen bij de eerste 3, de eerste 4? Of blazen wij te hoog van de toren?
Ik denk dat het een strijd gaat tussen de 4e en 5e plek. Dus of ze schoonden net tussen de Champions League of net de Europa League in. Ik denk wel zeker dat ze minimaal Europa League gaan halen. Want als je kijkt naar de rest en hoe hun bezig zijn. Hun zijn zeer stabiel bezig. Ik had ook gezegd in onze vorige week dat ze maar bovenaan zouden blijven. Dus ik denk wel dat ze mee gaan doen. Ik hoop voor ze. Hoop is een groot woord. Want we weten helemaal niks zeker meer in deze tijden. Maar de 5e plek. Of 6e plek wat Europa League schaf, gaan ze wel halen. Dat denk ik wel.
Jij wordt daar?
Nou, ik ben het eigenlijk wel met Quinn eens. En als die andere ploegen zo blijven aanklooien, om het zo maar even te zeggen. Ja, waarom kunnen zij als redelijk stabiele factor, want ze hebben pas 1 keer verloren, daar niet tussen blijven staan en het plekje bij de eerste 4 pakken? Bijvoorbeeld boven Barcelona, boven Sevilla. Ja.
Ja, ik denk dat het laatste wat je zegt, dat is denk ik best wel belangrijk. Sevilla gaat wel weer terugkomen. Alleen, ze hebben nu al een redelijk gat geslagen. En van de andere ploegen ben ik niet dusdanig onder de indruk. Zeg maar, ik heb niet het gevoel dat Cadiz dit het hele seizoen gaat vol blijven houden. Granada is een Getafe leidt. Ja, dat zal weer rond de Europa League plekken gaan spelen. Dus dan zijn je concurrenten een beetje Villarreal, Real Betis, Sevilla. Ja, dan van die 4 schat ik Real Sociedad het hoogst in.
Ja, ik ook.
Dus wat dat betreft zou zomaar de Champions League hymne ook te horen kunnen zijn in San Sebastian.
Ja, ik wil één ding nog kwijt, wat we vergeten. Ik wil absoluut dat we het niet gaan vergeten. Dat is Hazard, onze grote vriend uit het zuiden. Die scoorde eindelijk weer voor Real. En hij heeft zoveel blessures gehad, terugkomen van blessure. Daarna weer blessure gesukkeld met zijn gewicht. Iedereen vond hem een beetje te zwaar, waar hij ook heeft toegegeven dat hij wel van een frikandelletje houdt. Hij nam die bal aan en je zag gewoon al die woede van, en frustratie van die blessures en zijn afgelopen tijd dat hij niet tevreden was, zat in dat schot met zijn verkeerde been. Hij pomperde die zo met 180 km per uur langs de keeper en de keeper wist niet hem overkwam.
Ja, hij speelde ten eerste volledig eens. Mocht je deze goal nog niet gezien hebben, zoek die goal even op, want het is absoluut het nakijken na. Overigens ook de goals van Benzema. Hij speelde tot die goal nog helemaal niet zo'n hele gelukkige wedstrijd. En er zat zoveel frustratie van volgens mij blessureleed. Weer een eerste kut 20 minuten. En fantastisch doelpunt. Gaan we, als we dan toch heel kort bij Hazard blijven, gaan we de Hazard van Chelsea weer terugzien?
Ja, weet je wat? Ja. Ik zet mijn money op mijn youngboy. Ja. We gaan het zien. Als hij fit is, is hij top 3 spelers ter wereld. Hot take. Neem het maar van me aan. Dus ik denk wel dat het gaat laten zien.
Nou, dat doe ik niet. Maar nee. Je mag zeker vinden. Nee, kom op.
Tuurlijk wel.
Nou, als hij top fit is... kan.
Qua voetbal.
Alleen
qua...
ik denk...
Ja?
Ja, jij zegt het goed. Ik bedoel, als hij top fit is. Ik denk dat hij volgende week gewoon weer geblesseerd is.
Nee, nou, zo is het.
Ja, dat is natuurlijk het. Dat is natuurlijk het probleem met Hazard. En jaren op, helaas. Maar ik ga mee op de positieve vibes van Quinn. Ik zet ook mijn money in op Youngboy Hazard.
Hasta luego.
Buongiorno.
De Serie A is normaal gesproken prooi voor Juventus. Maar dit seizoen loopt het ook daar weer even net wat anders en hebben andere titelkandidaten een grote kans om beslag te leggen op de Scudetto. De van tevoren grootste kandidaat Inter is nog aan het kwakkelen en won ook dit weekend weer niet van Parma. Moeten we Conte onder vuur gaan leggen of ben ik te optimistisch?
Nou, jongens? Ik denk eerlijk gezegd dat is gewoon Inter... Ze hebben de mannen, alleen ze hebben een paar mensen aangenomen. Een paar transfers gedaan waar Heron jij het zeker niet mee eens is. Onder andere Kolarov, je beste vriend. Maar bijvoorbeeld als je kijkt, ze hadden Romelu Lukaku niet. Die was niet eens op de bank, op de tribune. Ik denk dat ze die aan het rusten zijn voor de Champions League. Maar dan hadden ze bijvoorbeeld een Perisic in de spits. En... dat is iets wat jij niet wilt. Perisic is totaal geen spits. Dat zag je gelijk al bij de eerste kans die hij krijgt. Neem die bal heel mooi op zijn borst aan. Legt het voor zichzelf helemaal klaar. En dan schiet een bal die hij moet scoren, schiet hij volledig over. En dat is al gelijk al, dat loop je tegen de feiten aan. Het is een heel andere wedstrijd. Wat dan gebeurt er aan de andere kant? Dan krijgt Jovinho een, zoals ik het al zeg, een steekpaasje van God. Een Djoko van Gado in het Surinaam, zoals ze dat zeggen. En hij scoort die gewoon gelijk. Paf, als je die nog niet hebt gezien, zou ik die kijken. Dat was echt een hele mooie goal van Jovinho. Hij deed op zijn Van Persie-esque. Maar dan wat minder flair. Wat gewoon rustig binnenkantje in plaats van een volley. En dan bij de tweede krijgt hij ook weer een lekkere bal die er ook inschiet. En dan sta je ineens in plaats van 1-0 voor, Ivan Persie, sta je dan 2-0 achter. En dan moet je aan de bak. Wat Inter wel vaker heeft gedaan dit seizoen. Dat ze vol gaan knallen en zo. Maar dan is het uiteindelijk altijd net niet. Soms lukt het, maar het gaat niet altijd lukken. Het is bij deze ook gebleken.
Ja, en daar komt ook een beetje mijn vraag vandaan. Ik vind Conte allesbehalve overtuigend. Vorig jaar niet. Begin van dit seizoen ook weer niet. Maar Martijn, vind jij mij te optimistisch? En dan heb ik het niet alleen over deze wedstrijd, maar gewoon hetgeen wat Inter heeft laten zien.
Nou, daar heb je op zich wel een punt. Maar waarin vind jij dat Conte niet overtuigend is? Dan daar ben ik wel benieuwd naar.
Nou, hij heeft, waar ik Conte altijd in vond excelleren, is dat je heel erg duidelijk een Conte-team zag. Echt een blauwdruk van hoe hij wilde spelen. En dat heb ik in die anderhalf jaar eigenlijk nog niet bij Inter teruggevonden. En eerst had hij het spelersmateriaal niet. Nou, toen kreeg hij wel zijn backs en toen kreeg hij wel zijn middenvelders. En dan zou het dit seizoen wel zo moeten zijn. Nou, dan heeft hij Andrea Pinamonti, de spits van Genua. En dan begint hij weer met Perisic in de spits. Ja, dat vind ik redelijk onverklaarbare keuzes. Eriksen is geen schim van wie die was bij Tottenham. En tuurlijk, hij heeft zijn kansjes wel gehad. Maar ja, ik zie ook weinig perspectief in het spelbeeld van Inter, waarvan ik denk, oh ja, die kunnen zomaar eerste worden. Terwijl, en daar ligt dan met name mijn frustratie, omdat als er een jaar is om de titel te pakken, dan is het dit jaar wel.
Ja, dat snap ik wel. Het ding is ook wel, en dat heeft ook weer te maken met ploegen die lang hebben doorgespeeld voor het seizoen. Je moet in deze tijden, zeker Inter dat Champions League speelt, gewoon blijven roleren met je spelers. Dus je kan niet iedere week je sterkste opstelling opstellen. En ik denk dat bij Inter nog een klein beetje het probleem is dat wat er net achter de sterkste elf zit, dat misschien net niet goed genoeg is. In ieder geval niet goed genoeg om het idee van Conte uit te voeren.
Ja, misschien is dat het dan. En misschien ben ik in die zin dan ook te streng voor Conte. Maar het ligt bij mij ook niet helemaal alleen bij Conte. Want ik vind nog steeds dat je Vidal die je haalt, Kolarov die je haalt. Daar spreekt ook een bepaalde ambitie uit richting je toekomst. Eigenlijk zijnde van, ja, dat zien we morgen alweer.
Ja,
en als we dan kijken naar de andere club uit Milaan, die heel veel jonge talenten haalt, die redelijk verstandig met zijn geld omgaat. En dat komt ook omdat ze het eerst allemaal hebben verneukt. Maar ja, dan vind ik dat traject een stuk interessanter om te volgen.
Ja, aan de andere kant zeiden we ook aan het begin van het seizoen dat ze met Hakimi bijvoorbeeld wel een hele goede aankoop hadden gedaan. Eentje voor
ja,
de toekomst.
Ja, en dat vind ik nog steeds.
Ja, nee, precies. Dus het is een beetje van allebei. Maar misschien dat juist daarom een duidelijke lijn ontbreekt. En dat hij misschien zelf al twijfelt, moet ik gaan bouwen of moet ik kiezen voor zekerheid in zoverre dat spelers als Arturo Vidal en Christian Eriksen zekerheid zijn.
Ja. Ja, nee, dat daar maak je inderdaad wel een redelijk punt. Misschien ben ik ook te streng. Ik ben blij
mag
dat jij me
wel
weer
nee, maar je mag best streng zijn, maar af en toe zijn we dan ook weer streng.
Ja, ja, zo houden we elkaar mooi in evenwicht. Een andere topper die werd gespeeld, de topper van de Serie A, en dat is denk ik een heel groot compliment aan Sassuolo, was Napoli tegen Sassuolo. Een gehavend Sassuolo dat Juricic, Bernardi en Caputo miste, wist te winnen in Napels. Redelijk verrassend, kunnen we wel zeggen, toch,
ja,
Quinn?
Ja, redelijk verrassend. Want, nou, weet het niet. Ik vind het. Ik heb gekeken naar de wedstrijd en ik heb al een tijdje gezegd, ja, Osimhen, Osimhen, Osimhen. En dan krijgt hij weer zijn kans en dan maakt hij het weer niet af. En ik begin het een beetje zat te raken. Want oké, je laat de andere spelers om je heen, laat je goed spelen. Klopt, leuk. Maar dan moet je ook die killer zijn. Want bijvoorbeeld Benzema van Real, die laat ook spelers om zich heen heel lekker spelen. Maar die maakt ook zijn doelpunten. En nu krijgt hij die bal in zijn voeten. 1-1, leeg doel praktisch. En dan schiet hij hem toch nog, weet je, het is moeilijker om tegen de keeper aan te zitten dan te scoren. En hij schiet hem gewoon tegen de keeper aan. En dan, ja. Want Sassuolo, die het natuurlijk ook wel uitstekend doet. Het is props voor Sassuolo. Maar Napoli is deed het al kwakkelen. Soms goed, soms niet. En dan, ja. Maar Osimhen, hij moet gewoon beginnen met zijn doelpunt af te maken. Want anders begin ik wel een beetje de hoop in hem op te geven.
Het kan snel ja. gaan bij jou.
Zeker vandaag.
Heb jij dat ook, Martijn?
Nou, niet alleen Osimhen. Ik vind dat Napoli viel me al tegen Real Sociedad, wat ik eerder al aangaf. Ja, dit weekend tegen Sassuolo speelden ze eigenlijk gewoon met het sterkste team. Behalve dan misschien Politano.
Ja, Insigne miste ze.
Ja, die was geblesseerd. Nou ja, goed, oké. Okay. Maar met Mertens, met Lozano, met Fabian Ruiz, moeten ze dit toch gewoon kunnen winnen. In ieder geval niet met 2-0 verliezen van Sassuolo. Ja, of Sassuolo is heel goed, maar ook die miste spelers. Maar die laten het wel bijna elke week zien. Hebben ook nog niet verloren, volgens mij.
Nee, ik denk dat is het knappe aan dit Sassuolo. Het speelt heel erg leuk. Het voetbal is heel goed. Het wordt al een beetje het mini-Atalanta genoemd. En ik snap wel waarom, want het is een hele duidelijke eigen tactiek, wat eigenlijk uitgaat van altijd voetbal, met waar ze jonge talenten opleiden en de kans geven, Mert Mulder en de spits, Raspadori, en onder leiding eigenlijk allemaal van oud AC Milan speler Manuele Locatelli. Ja, is het gewoon echt een heel erg leuk elftal.
De meest scorende ploeg in de Serie A, hè?
Ja, ik denk dat daar vang je het wel redelijk mee. Dat wordt je niet voor niets. Daar zit een hele aanvallende speelstijl achter. En dat is ook echt zo.
Leuk. Zeker iets om in de gaten te houden wel, hoor. Het is jammer dat ze niet zo vaak op televisie hier in Nederland.
Nee, je moet echt je moeite doen. Je moet echt moeite doen, wil je dat vinden. Ja, dan een korte vraag. Dus kort antwoorden. Sassuolo, top 6 of niet?
Top 6, ja. Dat geef ik zelf.
Ja, nou, meer omdat ik het ze gun vanwege het leuke voetbal, dus ja.
Nou ja, kijk, FC Buitenland geeft bij deze een bindend kijkadvies aan Sassuolo. En die gaan gewoon in de top 6 terechtkomen. Ja, we maken deze podcast met een fanboy van Zlatan en een fanboy van Juve. Dus daar kunnen we niet anders dan heel even bij stilstaan.
Ja, fanboy van Juve, ik ben een fanboy van...
Roep maar,
van,
wie eerst?
Ja, weet je wat? We doen gewoon... Martijn, nu jij Zlatan even, want ik denk dat iedereen die wel even wil zien, als jij die kan inluiden, kan iedereen gelijk op YouTube gaan, als ze het nog niet hebben gezien, want het is al best wel laat, ik denk dat iedereen het wel heeft gezien.
Nou ja, daar heb je het eigenlijk al mee gezegd, je moet gewoon gaan kijken. Ik vind het wel mooi dat deze twee opaatjes, zeg maar, met heel veel respect, ik bedoel, het zijn meer een beetje goddelijke opaatjes, Zlatan en Cristiano, Zlatan nog net iets meer dan Cristiano, maar goed. Ja, geweldige goal van Zlatan. Mooie assist ook nog. Ja, ga het maar kijken. Ik bedoel, ik kan het wel beschrijven, maar je moet het gewoon omhaal zien. Ja, nou, omhaal. Ja, nou heb je het al verklapt. Ja, ik denk, ik tease het nog een beetje, maar nee hoor. Komt hij aan, ja, omhaal.
Quinn zit nog niet zo lang in de podcast gamen. Die is zo enthousiast. Die wil de luisteraar gelijk
meenemen.
Als
omhaal wordt, dan spring je gelijk op de telefoon, toch?
Ja, dat is waar, dat is waar.
We hebben het afgelopen weken gehad toen Cristiano Ronaldo positief was getest voor COVID. We zagen dat het minder ging met Juve. En ik zei van, als hij terugkomt, dan is het gelijk weer een ander verhaal. En dat bleek zo, want hij komt erin.
En ze winnen van Spezia.
Maar dat maakt niet uit. Hij komt erin en hij scoort gelijk. Hij krijgt een lekkere bal, gaat langs de keeper, scoort een bab. En hij komt nog van de bank, hè. Dus hij begint in de basis. Daarna springt die penalty. En ouderwetse lekkere panenkatje weer. Helemaal weer op vorm. Hij is zo gebrand om die topscorers titel te gaan halen. En hij gaat dat zeker doen. Daar heb ik alle vertrouwen in.
Ja, volgens mij hadden we het vanochtend opgezocht. Begin januari spelen deze twee goddelijke opa's tegen elkaar.
Ja.
Dat is in ieder geval een duel waar ik al heel erg naar uitkijk.
Ja, en sowieso de Serie A dit weekend. Lazio Juve. En Atalanta tegen Inter.
Fire.
Dus dat wordt nu al een hele vette FC Buitenland volgende week.
Ciao.
Guten Tag.
Ja, Gladbach moest tegen Red Bull Leipzig. Of Rasenbaum moet je eigenlijk zeggen.
Nee, Red Bull.
En er gebeurde wat nog niet zo heel vaak gebeurd is. Zeg maar nooit. Gladbach won. En visionair... Quincy Richardson, die had het natuurlijk allemaal lang gedaan.
Ja, ik ken het wel. Ik heb vorige week gezegd van dat Borussia Mönchengladbach Leipzig zou stoppen. En iedereen zei nee. En ik zei ja. En het blijkt dat het dus ja te zijn geweest. Voor de luisteraars die hebben gezet op Toto op Borussia Mönchengladbach. En je hebt het van mij gehoord. Stuur me even een DM. Dan stuur ik je gelijk een tikkie terug, weet je. Kunnen we een beetje zaken doen. Kan je me volgen, dan kunnen we allemaal money maken. Maar ja, zoals jullie al zei.
Ja, het is allemaal leuk, maar jij zei, toevallig, zei jij vanochtend, ja, eigenlijk zei
ja,
ik maar
zei
wat.
Ook maar wat. Ik zei ook maar wat.
Ja,
maar,
nee, oké. Okay.
Ik zei maar wat, maar ja, ze doen het toch.
Hoezo moeten we je dan blind gaan volgen als je toch maar wat zegt?
Het komt toch uit.
Dat kan niet goed blijven gaan.
Nou ja, misschien. Nou ja, ik bedoel, tot nu toe. We krijgen straks nog dat klassementje.
Precies, goed.
Ik kijk daar niet naar uit.
Weet je die octopus tijdens het WK 2010? Hij deed ook maar wat. Maar had ook gelijk.
Ja, je vergelijkt je nu met een octopus. dat is. Ja, misschien ook goed om even terug in te zoomen naar de wedstrijd. Want Mönchengladbach won van Leipzig. Het was best wel een leuke wedstrijd. Best wel op en neergaand. En een terechte winnaar?
Nou, terecht, terecht. Het was leuker geweest. Nou, leuker verdiender geweest voor Leipzig als ze een gelijkspel hadden. Maar het is niet over verdienen en leuk zijn in het voetbal. Het gaat gewoon om wie scoort. En als je niet scoort, dan heel kruifachtig, dan scoor je niet. Dan win je niet, ja.
Kom op, Quinn. Nog één cliché. Je kan het.
Ja, nee. Ze hebben onverdiend gewonnen. Maar ja, wat is onverdiend als je wint? Je hebt gewoon gewonnen.
Ja, ik denk dat vooral het proces waar Gladbach in zit is, denk goed om in de gaten te houden. Ze hebben Rozen gehaald, die samen met Maritz, een jonge assistentcoach, overgekomen van Salzburg. En vorig jaar dus gekwalificeerd voor de Champions League, waar ze het ook zeer verdienstelijk doen. Speelde bij tijd en wijle Real Madrid van de mat. Dat geeft denk ik ook wel wat aan over waar Gladbach op dit moment is in het traject. En ze hebben de kern redelijk bij elkaar weten te houden. En dan zie je toch dat ze dit seizoen prima weer presteren. Toch, Martijn?
Zeker. Ja, nee, ze hebben echt een leuk team. Ook gewoon met hele goede spelers. Met Ginter, Doucouré hebben ze natuurlijk. Stindl, Plea en hoe heet die kerel nou? Thuram, die Real Madrid sloopte in zijn eentje.
Ja, zeker.
En trouwens tegen Inter ook al in de laatste minuut nog een tegengoal gekregen. Anders hadden ze gewoon en van Inter en van Real gewonnen. Dus dat is dan misschien nog een stapje dat ze moeten maken.
Ja, maar ik denk dat je daar vooral in moet zoeken.
Ik heb ook nog wel...
Gaat Gladbach zich weer
kwalificeren? Voordat ze dat afvallen. Want de doelpunt te maken was Hannes Wolf. En dat is een huurling van Red Bull Leipzig. En wat opviel, was dat hij gewoon ging juichen. Nadat hij zijn doelpunt had gemaakt. Zouden jullie ook gewoon juichen als jullie verhuurd werden aan de club? En je scoort tegen je moederclub? Martijn?
Martijn, ga maar eerst.
Ja, zeker.
Wel?
Ja, tuurlijk. Ja, ten eerste zit er toch altijd een beetje zo van... Ja, oké, jullie willen mij verhuren. Dat betekent dat jullie mij niet goed genoeg vinden om dit seizoen bij jullie te spelen. Toch even laten zien dat ik het wel kan. En ik heb niet het idee dat voetballers nou zo trouw en gebonden zijn... dat als ze nu juichen voor de club waar ze aan verhuurd worden... dat wanneer ze dan terugkeren, dat ze dan niet meer juichen voor... de club waar ze al onder contract stonden. Ik bedoel, dat wisselt per week bij voetballers, toch? Welke badge ze kussen en...
Nou, bij jou voetballers misschien.
Voor wie ze juichen. Ja, bij mij voetballers. Ja,
ja. En jij waarom?
Nou, bij de meeste volgens mij.
Bij jou voetballers misschien mooi. Als huurclub niet. Want ja, je komt gewoon terug. Stel je voor dat Leipzig nu op een puntje het niet wint. En je komt dan als Hannes Wolf, als groot talent, die minuten moest maken terug. En je wil de basis inkomen. Ja, ik denk dat je dan toch niet op een hele chille manier terugkomt.
Ja, maar alhoewel, Vertonghen
heeft
het
ook een keer gedaan. Ja, daar valt zeker wat voor te zeggen, Martijn. Zeker.
Ja, je moet toch gewoon je werk doen.
Ja, oké, maar dan vind ik weer zo'n uitspraak. Dan kom je dicht bij Mario Balotelli in de buurt. De postbode is
toch niet aan het juichen als hij de post bezorgt?
De postbode gaat ook niet juichen. Ja.
Nee, maar die zal ook op dezelfde manier met fluitend zijn post bezorgen... als hij een keer voor een ander postbedrijf even wat dingen moet doen.
Wat?
Ja, oké, maar...
Ik weet ook niet waar ik met deze vergelijking heen wilde, maar... Ja, dat heb ik van jou geleerd.
Ja, nou ja, we gaan door naar Leverkusen.
Ja, laten we dat maar doen.
Want die toch wel enigszins verrassend, want aan het begin van het seizoen begonnen ze met 3 gelijke spelen. Maar nu met 3 overwinningen achter elkaar staan ze keurig op een 4e plek met 12 punten.
Ja, die had ik even niet zien aankomen, eerlijk gezegd. Ik maakte me een paar weken geleden best wel zorgen om Leverkusen. Omdat ik echt het idee had dat ze dat vertrek van Havertz en Follett nou niet echt lekker hadden opgevangen. Maar ja, hij heeft het toch weer lekker op de rit, Bos.
Ja, hij doet het goed. Alario is nu de smaakmaker.
Ja, dat is wel belangrijk hoor.
2 keer.
Dat is wel echt belangrijk, want die kan gewoon doelpunten maken. En die was in het beginseizoen, ik weet niet of hij geblesseerd was of dat hij
Hij begon in ieder geval met Chic.
Ja, vond ik raar, want ik vind Alario misschien nog wel meer een doelpuntenmaker... die het ook al bij Leverkusen heeft bewezen dan Chic.
Ja, Alario is denk ik wat meer een killer. En Chic is net een wat meevoetballende spits. Ja, daar is Bos best wel gecharmeerd van. Natuurlijk altijd met Dolberg. En Volland is ook vooral een voetballer in plaats van meer een goalgetter. Alario is voetballend een stukje minder. Maar scoorde nu dus 4 keer in 4 wedstrijden. Ja, dat is altijd handig om te hebben.
Nou, een spits die scoort is altijd wel handig om te hebben. Ja, het zijn van die rare basic opmerkingen. Maar ja, het is wel zo. Hè. Trouwens, dat 5 goals uit 5 wedstrijden. Maar dat is gewoon heel goed. Je gaat gewoon 1-1. En dat betekent dat je teams gewoon altijd in de aanhoudt. Precies wat ik net zei. Als jij niet scoort, dan win je ook niet. En ze stonden 1-0 achter. Voordat hij 2 keer de trekker over had en scoorde. En dan is het gelijk een hele andere wedstrijd. Het is heel je team ook beter. En dan voel je ook lekkerder.
Ja, precies. En Wiertz is dan een van de opvolgers van Kai Havertz. Zeg maar daarom, dat is ook een beetje het verhaal. Want zij zouden Guts op zich ook wel hebben gewild. Alleen dat schijnt tegengehouden zijn door het bestuur. Omdat, ja, we hebben Florian Wiertz, dus we hebben hem niet nodig. Wat is je indruk van Wiertz tot nu toe, Martijn?
Nou ja, dat ze liever Wiertz hebben dan Guts, snap ik wel. Ik bedoel, dan ga je een supertalent in de weg staan met iemand die het de laatste jaren nou niet echt heeft bewezen in de Bundesliga. Ik vind Wiertz een hele goede speler. Hij had in het begin van het seizoen wat moeite om gelijk die rol van Havertz op zich te nemen. Want dat is wel de bedoeling bij Leverkusen, dat hij dat gaat invullen. Hij is ook nog zeker niet op het niveau van Havertz, maar hij heeft wel de potentie en misschien zelfs wel meer potentie dan Kai Havertz. Dus het moet er alleen nog uitkomen. Dat moet hij nu hij een beetje gewend raakt, langzaam gaan laten zien.
Ja, dat is ook inderdaad de uitspraak die Simon Tjommer deed. Die vond Florian Wiertz een groter talent dan Kai Havertz. Ik sta aan de andere kant van de discussie. Ik vind Wiertz absoluut een groot talent en dat zie je aan alles. Maar ik vind Kai Havertz fenomenaal. Als die straks los gaat komen bij Chelsea, dan dan kunnen ze nog wel wat gaan verwachten in de Premier League. Maar dat we wederom te maken hebben met weer een groot talent uit de Leverkusen Academie. Oh nee, hij komt niet van Leverkusen, hij komt van Keulen vandaan.
Ja, hij zit er nog niet zo heel lang volgens mij.
Nee, klopt. Hij is gekocht vrij recent, toen hij 17 was. Ja, hij is toen zijn laatste jaar in de jeugdacademie is volgens mij overgekomen van Keulen. Maar wat dat betreft prima geshopt op een hele vroege leeftijd. Want ik heb het gevoel dat ze hier wel weer de nodige miljoenen aan gaan verdienen.
Ik ben er wel zeker.
Ja, deze week was er nog niet heel veel vuur in de Bundesliga. Maar volgende week is Der Klassieker. Hebben jullie enige... Kijken jullie daar al een beetje naar uit?
Ja, sowieso.
Ja, ik wel.
Wie kijkt er niet naar uit? Wie kijkt niet naar de grootste wedstrijd die ze hebben in Duitsland? Het is een perfect moment om te kijken of Dortmund al eindelijk een stapje dichterbij Bayern is gekomen. Waarbij voor mij het antwoord nog steeds nee gaat zijn. Want Bayern is gewoon zo... Het is gewoon niet eerlijk. Het is gewoon die diepte die hun hebben gewoon op de flanken met de spelers van die kwaliteit. Het is gewoon oneerlijk.
Ja, die zijn ook sinds ze die wedstrijd van Hoffenheim hebben verloren, zijn ze echt aan een soort rampage bezig. Ja. Waarbij ze iedereen wegblazen. En van het weekend hebben ze niet eens moeite gedaan, wonnen ze nog met 2-0. Ja, ik hoop dat Dortmund er nu klaar voor is.
Ja, ik denk dat hetgeen is. Iedereen die de Bundesliga een beetje met liefde in de gaten houdt, hoopt dat eindelijk Bayern een keer weer van die troon gestoten wordt. En volgende week is een ideaal meetmoment om te kijken of dat dan ook daadwerkelijk zo zal zijn. We kregen ook weer wat vragen via Twitter. En een van die vragen kwam van Johan van der Zwan. Welke Nederlandse speler uit de competities die regelmatig spelen zijn rijp voor Oranje? Quinn.
Nou, even checken hoor. Die rechtsback van Celtic... Vind ik wel een aardige jongen. Was Frimpong heet hij volgens mij?
Ja. Zeker. Vorige week bespraken we hem even kort. Dus jij bent er nog even ingedoken. En heb je Celtic huiswerk
gedaan? Een klein beetje. We kijken zoveel voetbal. Dat je denkt, maar wat is er over? Ik dacht, weet je wat? Laat me even kijken naar wat hij gaat doen. En hij speelde En hij gaf ook een assist. En wat dat is wat we wel missen bij het Nederlands elftal. Een rechtsback die eigenlijk echt ook een rechtsback is en ook naar voren kan gaan. We hebben Hateboer, maar ja, Hateboer is meer een wingback. En dat is niet echt de opstelling die Nederland speelt. Dan heb je wel wat meer een rechtsback nodig die ook de diep kan gaan geven. En dat is hij wel. Dus ik zou hem aanraden om een klein coach te krijgen in het Nederlands elftal. Zou het mogelijk zijn.
Oké. Kom jij met een even spannendere naam, Martijn?
Nou, dat laat ik aan jullie. Maar ik wil graag toch weer een lans breken voor Wout Weghorst.
Weghorst?
Nou ja, je bent samen met Nieuw Petersen de enige die daar lansen voor breekt.
Weghorst?
Ja, nou ja, maar dat zijn wel mensen, Nieuw Petersen en ik, die er verstand van hebben. Dus ik zou daar toch iets serieuzer mee omgaan als ik jullie was.
Jullie zijn ook de enige twee mensen die dat inderdaad over jullie zelf zeggen. Dus wat dat betreft, even serieus, hij doet het natuurlijk wel goed bij Wolfsburg. Heeft hij niet de grote pech dat eenzelfde type spits voor hem staat? Luc de Jong?
Ja, deels wel, omdat Luc de Jong natuurlijk de laatste tijd erg goed doet. Maar nu ga ik weer wat zeggen. Ik denk dat Wout Weghorst beter is dan Luc de Jong.
Zo. Ik ben het daar denk ik wel mee eens. Nee,
want...
Ik ga
je ook nog uitleggen waarom. Krijg je er gratis
zo,
bij.
Doe dat.
Omdat Wout Weghorst aan de bal, met de bal in zijn voeten, voetballend, beter is dan Luc de Jong.
Ja, dat denk ik ook.
En hij kan net zo goed koppen. Bijna
dat
net
denk
zo
ik
goed.
Ook.
Misschien Luc de Jong iets beter, maar het is een completere speler.
Ja, ietsje. Het is echt in de marge. Voor mij is het echt een beetje van wie van deze twee is nou in vorm bij zijn club en wie niet. En die zou ik meenemen.
Ja, maar Weghorst is al 2,5 jaar in vorm.
Ja, maar Luc nu ook een jaar. En dan...
Nou, ben ik het niet mee eens, want die laat het in de competitie niet heel vaak zien.
Ja, maar dan is hij nog steeds wel redelijk belangrijk voor het team. Zo, ben je vervangen of niet? Dit was, lieve mensen, je audio liep niet vast. Ik zit er gewoon al 10 uur in de studio van FC Afkikken.
Ja, we moeten blijkbaar... wel even een kleine shout-out naar Jeroen, die gewoon nu daar in zijn eentje nog gewoon zit om alsnog jullie een FC Buitenland te geven.
Ja, en vanochtend was hij geweldig en vandaag is hij geweldig 2.0. Ja, de speler die ik het Nederlands elftal in ga praten. Dan is het echt kut dat jouw podcast net te laat online komt. Want vanochtend in de Lo Stadio podcast is uitgebreid besproken dat Jerdy Schouten in het Nederlands elftal moet. Ja, nu lijkt het net alsof ik die gast aan het napraten ben. Maar eerlijk, ik had het nog niet gehoord en toen had ik het ook al gezegd. Maar Jerdy Schouten speelt een fantastisch seizoen bij Bologna. En de 6-positie is niet overbezet. Zeker als die dorpsgek uit Marseille iedere maand er weer bijhalen. Zo. Strootman. Dan zou ik het zeker aanraden om Jerdy Schouten een keer een kans te geven.
Okay. Wie ga je er dan uithalen?
Strootman.
Ja, maar die speelt niet. Die zit alleen
bij
de selectie.
Ik zou hem ook niet voor de basis halen. Maar potentieel voor de basis zou die op de plek van...
De Rono.
Ja, zeker. De Rono halen. Want zeker tegen de teams waarbij we tegen een team staan wat meer ingegraven is, hebben we heel veel moeite om wat te creëren en snelheid te krijgen in het begin van het spel. En zeker als ze dan met z'n allen op De Jong gaan staan, dan moet het komen van de andere controleur. En ja, De Rono is in heel veel dingen heel goed, maar opbouwen is niet één van die dingen.
Nee,
dus op die manier zie ik best wel een plekje voor Jerdy Schouten.
Ja, ik vind alles wat ervoor zorgt dat Strootman niet meer bij de selectie zit, vind ik al een goed idee. En ik wat je zegt, dus hij doet het erg goed, dus hij verdient op zich wel een kansje.
Ja, het was een slecht weekend voor Quinn. Maar tegelijkertijd ook een fantastisch weekend. Want hij had wederom alle vier de vragen goed.
Is dat niet normaal?
Dus, we kunnen veel zeggen, maar dit doet hij heel erg netjes. Maar jullie kennen mij misschien nu een beetje. Ik kan niet goed tegen mijn verlies. Dus we beginnen lekker gelijk een beetje fraudieus. Ik heb een vraag bedacht waar je 2 punten voor kan krijgen.
Hé, maar wacht even, Jeroen. Sta ik nog wel gewoon boven jou in het klassement?
Ja, ik wilde daar niet over beginnen.
Nee,
dat merkte je misschien ook. Maar ja, jij hebt 2 punten gepakt. Of 1 punt gepakt. En ik heb 2 punten gepakt. Ik sta op 4 punten en Martijn staat op 5 punten.
Je bent wel dichterbij gekomen.
Oh,
10.
Wat?
Ja, ja, dit is gewoon, als je twee keer achter elkaar vier goed hebt, dan begin je lekker aan zo'n seizoen. Maar wat ik zeg, Martijn, ons moment gaat komen. Twee punten, vraag. De Bundesliga, we hadden het er net al kort over, der Klassieker. Wie gaat er winnen? En vraag twee, scoort Haaland?
Ik zeg ja, nee. Dus Bayern wint en Haaland scoort niet.
Martijn?
Gelijkspel. En Haaland scoort wel.
Dortmund wint en Haaland scoort wel.
Nou.
Oké, Martijn, maak me gek.
Premier League, hè? Ja, het zal heel erg voor de hand liggen om iets uit Manchester City-Liverpool te kiezen. Dus dat doe ik niet. Ik ben wel benieuwd of jullie denken dat Calvert-Lewin weer gaat scoren.
Weet je wat? Ik zeg ja. Ik zeg ja.
We spelen tegen een laagvlieger, Everton. Dus.
Everton speelt tegen Manchester United.
Oh ja, shit. Ik heb al ja gezegd. Hij gaat toch, ja, tuurlijk.
Ja.
Het is wel de makkelijkste verdediging van de Premier League. Dus nee, ik denk het niet.
Ja, ik denk het wel.
Oké, in de Serie A staan twee topscorers van weleer tegenover elkaar. Ciro Immobile en Cristiano Ronaldo. Gaan zij, wie van de twee gaat scoren? Of allebei?
Ik zeg allebei. Ik denk dat ze allebei wel gaan scoren.
Alleen Immobile.
Alleen Cristiano.
Oh, er gaan puntjes verdeeld worden volgende week.
Of ik heb ze allemaal geweer. Nee, laat me gewoon humble blijven.
Ja, maar dan stoppen we met deze rubriek.
Dan is deze rubriek klaar, want dan gaat het dus blijkbaar niet.
Of juist wel. Ik heb een vraagje. Onze Eden Hazard. Mijn boy, die jongen van mijn Eden Hazard, scoorde. En nu spelen ze zondag tegen Valencia. Gaat hij weer scoren? Ik zeg ja.
Ja, vanochtend zei ik ja, maar ik voel me anders nu, dus nee.
Nee. Jawel. Ik ga één keer met Quinn mee, want misschien pak ik dan ook een puntje.
Jeroen, het is gewoon als je een toets invult en je streept het antwoord weg, en je kiest een ander antwoord, dat je het fout gaat krijgen. Maar we gaan het zien.
Ja, ik denk wel dat Karma me op deze manier gaat pakken, maar ik ga niet meer terugswitchen. Oké. Lieve mensen, dit was weer de FC Buitenland voor deze week. Volgende week weer op het normale tijdstip. De vragen die jullie insturen zijn hartstikke leuk, dus blijf dat vooral doen. Hebben jullie nog tips, dingen die we extra moeten bespreken? Laat het ook vooral weten via de sociale media. En dan zijn we daar volgende week weer op een normale manier.
Doe zo eens.